Tech45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech45 podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech45.
Het is dinsdag 2 november 2010. Welkom bij de 32e Tech45. Het belangrijkste web, gadget en technieuws van de voorbije week en een hoop commentaar. Het flink uitgedunde panel voor deze 32e aflevering bestaat uit Marco Frissen, IT-specialist, Davy Buntings, tech-aficionado. En ik ben Maarten Hendricks. Live meeluisteren naar deze opname kan via live.tech45.eu. En het is voorlopig nog akelig rustig in de chatroom.
Dit is de Tech45 podcast.
We gaan beginnen met de kop op iPadPlanet.nl. Nederlandse digitale bladen op abonnementsbasis. E-Linea is een Nederlandse dienst waarmee je kunt abonneren op artikelkanalen van jouw favoriete schrijver of redactieteam, columnist of striptekenaar. En je haalt daarmee met andere woorden enkel het nieuws op dat u interesseert om dat vervolgens te lezen op bijvoorbeeld een iPad of op een smartphone. De uitgevers bepalen zelf de prijs van hun artikels. Zo zou bijvoorbeeld een abonnement op een blad als Vrij Nederland €3,99 per maand kosten. E-Linea is momenteel nog niet beschikbaar, maar volgens iPadPlanet.nl wordt er hard aan gewerkt. En Marco, jij had dat artikel gemarkeerd. Is dat omdat je erin gelooft in dit soort dingen?
Ja, en gelooft. Ik zou het willen geloven eigenlijk. Ik weet niet of het echt een succes gaat worden. Als ik hun site bekijk, gaan ze ook internationaal. Dus niet alleen maar in Nederland. Dus ja, misschien zit er dus echt wel iets in. Ja, als wij zitten op internet en wat wij doen is wij zetten onze feedjes in de reader van websites. En dit is eigenlijk hetzelfde, maar dan voor kranten, zeg maar, voor elektronische versies van kranten. Stefan en ik hebben daar vaker over gekletst van ja, eigenlijk zouden we graag gewoon een krant willen hebben. Wat alleen maar het nieuws heeft, zeg maar, wat ons interesseert. Mm-hmm. En ja, dit gaat wel erg die richting uit inderdaad. Dus je betaalt per feed en ja, je kan zelf aangeven welke dat het is. Of dat nu het artikel is of een column van je favoriete schrijver. Of misschien strips van je striptekenaar, wat je leuk vindt. Je kan het
ook video doen. Was mogelijk, dacht ik, hè?
Ja. Maar goed, helaas. Zoals je net al zei, het is nog steeds in een testfase. Ze hebben wel een filmpje van een demo op internet gezet. Of er ook een echte dedicated client komt op iPad en Android devices, dat weet ik eigenlijk niet. Wat ik
veronderstel van wel, hè?
Vooral een website.
Het zou een webapplicatie kunnen zijn, dat is lijkt me mogelijk.
Ja.
Maar ja, het zou beter zijn als er voor ieder platform een toegewijde applicatie is, hè?
Ja.
Zo voor hun PC. Nu, het staat of valt wel bij de participatie van de uitgevers, hè? Ze zouden in feite allemaal moeten op die kar springen. Hè?
Ik denk dat heel veel van die magazines en zo er niet echt in gaan geloven dat mensen een sportbijlage wel willen lezen en de rest niet. Ik denk dat misschien een brug te ver is van het geheel van een krant of het geheel van een magazine om het zo te gaan doen.
Maar dat denk ik wel, hoor. Als je kijkt naar een papieren krant, die is ook netjes verdeeld in een sportbijlage en gewoon, en je kunt wel die los van elkaar kijken, hè?
Ja, maar je moet die wel samen kopen.
Ja, dat is waar.
En ja, het hele filosofie hoe dat ooit de krant tot stand gekomen is, is dat mensen die graag sport lezen ook het politiek katern kopen en omgekeerd. En dat het zo eigenlijk betaalbaar blijft voor iedereen.
Mm-hmm.
Nu, momenteel met al die micropayments en al die andere mogelijkheden zijn we daar misschien wel aan het uitgroeien. Maar ik denk dat voor de gemiddelde redactie het toch misschien nog iets te moeilijk is om het zo apart te gaan verkopen. Ook al misschien zo sport en zo apart zou ik nog ergens kunnen begrijpen. Maar dat je je echt op een auteur kunt abonneren eigenlijk, dat vind ik toch wel al eigenlijk iets heel speciaal. Ik ben er grote fan van.
Mm-hmm.
In vorige podcasts heb ik nog gezegd, voor mij zou het ideale iPad-app qua magazine zo bij mij bestaan uit het Sport van Belang van Limburg, de muziekpagina's uit de Humo en de columns uit de Standaard. mijn nieuws, dat krijg ik wel via Twitter en zo binnen. Daarvoor moet ik de gazette helaas niet meer lezen. Maar die drie dingen zou ik eigenlijk uit een app willen halen. Maar ik denk niet dat Sanoma er snel mee op de markt gaat komen dat ik een alleen de TTT-pagina's ga kunnen kopen. En ook weer op de website waar we het nieuws gehaald hebben, daar was een heel interessante discussie bezig. Er waren mensen die vloekten op Elinea dat je nu één app gaat hebben waarin alle artikels van alle kranten en alle magazines eigenlijk beschikbaar zijn. En zij willen eigenlijk voor het NRC Handelsblad en alle andere, ik ken maar één krant, en de Telegraaf, dat die bijvoorbeeld apart een app hebben waar je dan eigenlijk hun katern kunt gaan kopen en niet dat je één kiosk hebt, één kiosk app waar je alles in moet doen. Nu, ik zelf zou het veel gemakkelijker vinden om alle boekjes in één programma te kopen.
Maar is het niet voor de gebruiker ook gemakkelijker als alles in één applicatie zit? Ik weet dat het gaat uiteindelijk een monopolie worden voor Elinea, maar voor de gebruiker is het wel heel gemakkelijk, hè? In tegenstelling dat ze zouden moeten gaan kijken naar tientallen applicaties voor alle verschillende tijdschriften en kranten, kunnen ze dit nu via één?
Dat is mijn probleem dat ik eigenlijk nu heb. Ars Technica heeft een app uit. Mashable heeft een app uit. Ik denk dat TechCrunch ofwel al een app heeft of alleszins bezig is aan een app. Terwijl ik gebruik Pulse op mijn iPad. En daar staan eigenlijk alle grote sites in die ik ooit bezocht heb.
Wat is Pulse? Dat ken ik niet.
Dat is zo à la Flipboard, maar dan voor RSS-feeds van die grote websites.
Mm-hmm.
En daar kun je mooi door bladeren en zo. Dat is eigenlijk een heel mooie app. Maar dat vind ik veel gebruiksvriendelijker, omdat dat al die sites aggregeert. En als ik zo... Ik wil niet een keer op Mashable klikken en zien wat ze bij Mashable geschreven hebben. En een keer bij TechCrunch klikken voor te zien wat ze bij TechCrunch geschreven hebben. Allee, ja, daarvoor heb ik eigenlijk geen iPad met apps nodig. Dat doe ik op het internet ook al.
Ja. Maar ik kom er terug op die gewone gebruiker. Hè. De namen, gelijk jij nu noemt, TechCrunch en Mashable en zo, dat gaat hier niks zeggen. Of blogs misschien ook helemaal niet. Maar namen als Vrij Nederland en De Telegraaf bijvoorbeeld wel, hè?
Ja, maar ja, zo dan... Zeg maar, Marco.
Ik denk dat ook het probleem wat de kranten hiermee gaan hebben, is dat ze hun identiteit gaan verliezen.
En de controle.
De controle. Ik denk dat ze nog steeds eigenaar blijven van wat ze online zetten, zeg maar. Dus dat ze dat maar zelf kunnen controleren. Maar de gebruiker ziet op een gegeven moment niet meer of dat nu uit De Telegraaf komt, of uit NRC, mm-hmm. of uit De Standaard. Het is gewoon een nieuwsbericht voor hen. En die hele krant daarachter, dat zien ze überhaupt niet meer.
Is zeg maar. Ik onderbreek u.
Ja. Ik zei het eerder al, van ze gaan internationaal. En ik bedacht me eigenlijk net dat misschien juist een teken is dat dat in Nederland en België niet werkt. Dat ze internationaal. Want in Amerika is er volgens mij veel gewoner om dit soort dingen te ondernemen. Maar in Nederland en België, ja, wat dat betreft zijn we toch nog redelijk
Ik denk dat dat de enige is op dit moment. Of vergis ik mij, die Elinea, die het op deze manier doet.
Die het op deze manier doet, maar in feite kun je het wel vergelijken met Pulse inderdaad en met Flipboard. Hè?
Maar dit is betalend.
Dit is betalend, ja.
Ja. Die totaalprijs die voor een maand abonnement, die zou toch voor mij, als ik een abonnement zou nemen, toch niet boven de 10 euro mogen gaan? Hè? Of vind jij van wel?
Ja. Wat betaal je voor een krant eigenlijk per maand? Ondertussen, volgens mij betaal je daar ook een 30 euro voor per maand,
ja,
denk ik.
Als
het niet meer is, inderdaad. Mm-hmm. Dus ja.
Maar omdat het nu heel specifieke content is, hè? Als ik een krant koop, als ik bijvoorbeeld zeg maar iets een weekendkrant koop, dan hoop ik dat daar dingen in staan waarvan ik denk dat ze wel, en ik ga ervan uit dat er altijd wel iets leesbaar zal instaan. En terwijl als ik nu meest interessante inhoud voor mij, dan moet het ook echt wel interessant zijn op dat moment. Hè? Als die ene schrijver dan een slechte dag heeft, krijg ik ook een slecht artikel. Hè?
Ja, oké, maar als je een krant koopt en daar staat 90% in wat je niet interesseert, dat is hetzelfde. Hè?
Mm-hmm, ja.
Ik denk dat er wel een plaats is voor nieuwe soort redacties op kranten en magazines. Dat bijvoorbeeld, zoals ik dan mijn voorbeeld van de juiste muziekredactie bij Humo, dat die eigenlijk echt kunnen beginnen van zo'n beetje ook afhankelijk, onafhankelijk van het geheel te kunnen werken. Ik weet nu niet echt hoe dat dan precies zou werken, maar dat die dan ook CD-reviews die niet kunnen gepost worden, doordat dat maximum op 2 pagina's kan staan of zo.
Die dan naar bijvoorbeeld Elinia zouden kunnen gaan.
Ja, zo die je dan tegen betaling eigenlijk daar zou kunnen krijgen. En sportredacties, het Belang van Limburg, doet dat nu op zijn website. Mensen een ticket geven voor een provinciale wedstrijd, bijvoorbeeld Nieuwerkerke-Jeuk. Die mensen gaan daar naartoe, die beleven daar 90 minuten toch een toffe wedstrijd, die van hoog niveau, maar die komen thuis en die schrijven daar een artikeltje over. En die kun je op de website lezen en niet in de krant. En ik denk dat daar wel een markt voor is, voor al die niches. En ik denk dat wij met panel daar altijd wel eigenlijk redelijk goed in zijn om een keer te kijken naar zo welke niche-markt spreekt het aan. En dat heel veel mensen gaan zoiets hebben van dit gaat niet de grote massa aanspreken. Maar die niches gaan heel belangrijk worden, denk ik.
Ja, maar die niches worden ook heel veel gedaan door blogs bijvoorbeeld, hè?
Dat is waar, omdat de kranten en zo het nu niet doen. Maar als je dan ziet, een boekje zoals Apollo, dat was een geweldig muziekboekje. Ik was er grote fan van, kwam elke maand uit, was eigenlijk perfect. Dat is iets wat ik elke maand stevast kocht. Ja, en die zijn failliet gegaan, omdat ze niet genoeg...
Omdat ze te niche waren.
Ze waren dan eigenlijk te niche. En maar daar heeft een Humo dan weer het voordeel. Je koopt dat dan misschien voor de cd-reviews of de film-reviews. Maar daar staan dan ook zo al eens een artikel in met... ik zeg nu maar iets met Leonard. En dan, ook al interesseren artikels u doorgaans niet, je gaat wel op iets stuiten wat u toch interesseert. En dat gaat je met die Elinea minder gaan hebben.
Is het bijvoorbeeld niet een zo'n virtuele kiosk? Dat werd ook in die comments gezegd, hè? Dus waar je een digitale versie van uw tijdschriften kunt kopen, is dat dan geen beter idee? Dan echt te
dat
zeggen
denk
van,
ik
wil die inhoud van die schrijver of van die columnist.
Zo in plaats van een iBooks-applicatie, een iKiosk-applicatie, waar Apple het heel makkelijk maakt voor de Humo, de Flair, de Libel, Goodle, om al hun boekjes daarop te zetten en dat jij ook eigenlijk heel makkelijk je iTunes-account kunt linken aan een abonnement. Maar dan zijn we weer bezig echt met die boekjes en niet zo... Uw content selecteren uit de magazines die je wilt lezen.
Nee, in feite, die tijdschriftenwinkels, die zijn in ieder geval in Nederland, zijn er al een aantal. Je hebt Macworld en Magazine. En daar kun je gewoon tijdschriften inderdaad kopen en ook op abonneren. Het enige wat er niet is, is dat geïntegreerd is met je iTunes-account, zeg maar. Het gaat allemaal via PayPal of incasso.
Zijn er nu tijdschriften op dit moment die je echt alleen maar via de iPad leest? Want je hebt alle twee een iPad, dus...
Ja.
Zoals?
Ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk nu via de iPad te doen. Dus als ik een leuk boek gezien heb, dan ga ik toch echt op zoek of er niet een elektronische versie van is.
Ja. Maar specifiek voor tijdschriften en kranten bijvoorbeeld?
Tijdschriften, ik heb een abonnement op HP De Tijd bijvoorbeeld. En dat heb ik op de iPad.
En wat kost u dat per maand, dat abonnement?
Volgens mij was het €10 voor 10 nummers.
En is dat
ik heb een paar...
Nee, zeg maar, Davy.
Nee, maar het gaat over mijn apps.
Zeg maar, ik wil het graag weten.
ik lees de standaard op mijn iPad, maar als disclaimer wil ik zeggen dat ik de krant ook niet elke dag zou kopen, of ook niet elke week de Humo of zo zou kopen. Als ik echt mensen een dag verveel, of ik wil eens echt een dag lezen, dan koop ik zoiets. Dus ik ben niet het publiek dat een abonnement zou kopen. Maar ik heb als apps die ik redelijk gebruik, heb ik de Standaard, de Belgische krant. Time Magazine. We hadden vroeger op kot, hadden wij elke week Time Magazine, en ik vond dat een geweldig boekje. Maar ja, nu kan ik dat niet meer gratis lezen, zoals op kot vroeger. Dus nu koop ik af en toe wel eens een timeke op mijn iPad. En sinds kort heb ik ook de New Yorker. En dat heb ik eigenlijk leren kennen via Instapaper. Die hebben zo'n dienst van long reads. Dus lange artikels. Mensen die dat tof vinden, die kunnen dan lange artikels lezen daarin. En daar komen heel vaak artikels van de New Yorker in die ik heel interessant vind. En die dan... een maand eigenlijk na datum er pas op de website komen, omdat de mensen hun boekje dan toch weggooien. En die koop ik nu eigenlijk toch regelmatig. Ik denk dat ik de laatste 3 edities al heb. Ik koop ik op mijn iPad. En Wired heb ik ook een tijd gelezen. Maar,
ja, al die beloften van Wired. Want Wired had voor de iPad uitkwam een heel mooie demo van wat hun tijdschrift zou kunnen worden. Is dat eigenlijk uitgekomen of is dat nog lang niet?
Nee, nou, zelf vind ik dat ze te ver zijn gegaan gewoon.
In welke zin?
Het Wired ging in die zin te ver, vind ik. Dat ze te dynamisch wilden doen, te rare sprongen wilden maken in een tijdschrift, waardoor het eigenlijk niet meer lekker las. Ik heb er een aantal heb ik er gekocht. Maar ja, je moet dus op een bepaalde manier moet je scrollen en dan moet je weer ergens op klikken en weet ik dat. Het is net te ver doorgevoerd. Ik zou best een magazine willen hebben waar bijvoorbeeld filmpjes in geëmbed zijn, waar je dan op klikt en dat soort dingen. Maar zij gingen, ja, ik wil niet scrollen in een magazine. Ik wil gewoon bladeren in een magazine.
Mm-hmm. Ondertussen is Stefan er komen bij zitten. Dag Stefan.
Goedenavond.
Zit je thuis geraakt, ja?
Ja, we zijn er geraakt.
Ja, we hebben het over de digitale versie van die tijdschriften via elinia.com. Kennen jullie trouwens ook Press Reader voor iOS?
Nee.
Is dat niet ook zo'n aggregator?
Ja, maar dat is betalend blijkbaar. Je kunt individuele kranten kopen en lezen op je iOS-device. En één krant kost daar 79 eurocent. Ik ken het niet, maar het is in feite...
Ah ja, Press Reader bestaat ook voor de gewoon op de computer.
Ah, dat wist ik niet.
Ik weet niet of dat dan ook Press Reader noemt, maar het is alleszins ook van Newspaper Direct. En daar kun je, dat is een website, kun je alle eerste pagina's van kranten over heel de wereld bekijken. En kun je ook zo, bijvoorbeeld, wat stond er vorig jaar op alle kranten op de voorpagina?
Ah, oké, ja, ja.
Maar daar kun je dan wel niet heel de krant lezen. Of toch niet dat ik weet.
En zitten daar Vlaamse kranten tussen en Nederlandse kranten?
Het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws staan daartussen. Ja. Dus Stef, ik denk dat je die dan misschien ook kunt lezen in die Press Reader, maar dat durf ik niet beloven.
Hmm. Stefan, uw mening over elinia.com of .nl, wat was het nu?
Het is .com zeker,
we gaan kijken.
Ja, .com.
Ah, oké.
Stefan, Elinia.
Ja, ik heb eigenlijk eerlijk gezegd nog niet de tijd gehad om die video te gaan bekijken, dus... Veel kan ik er voorlopig nog niet over zeggen. Hè.
Maar leest jij tijdschriften op de iPad?
Ik lees een aantal tijdschriften op de iPad, ja. Maar ik heb vooral de indruk dat ze nog ver zijn van eigenlijk een concept die echt aan mij ligt, denk ik, vermoed ik dan.
Wie weet is dat wel Elinia? Wie weet is dat wel Elinia?
Ja, wie weet, ja. Hmm.
En wat mist je dan zoal?
Wat ik me vooral mis is dat ze nog altijd veel te veel gewoon de printversie, PDF en daar iets van maken. Ik vind het zou iets interactiever moeten zijn.
Kijk, dat wil Marco nu net niet, hè?
Ik wil het wel interactief, maar ik wil het niet zo extreem zoals Wired het doet. Waardoor je afgeleid wordt van het werkelijke lezen van het blad.
Maar ik bedoel ook wel met interactief, als daar dan plots dan toch een of andere reclame in staat en ik klik erop, dat ik ook op de desbetreffende website terechtkom waar ik meer informatie kan vinden. En niet zoals nu, dat gewoon een image is en that's it. Ja. Zoals bijvoorbeeld in de standaard, of weet ik het niet meer, dus ook de krant, maar dat is gewoon een PDF-versie van de krant. Maar als gevolg, als er daar reclame in staat van de website, dan ja, meer informatie op die website en je kunt er allicht niet op klikken om te gaan kijken van...
Hey, ja, dat vind ik... Dat stoort mij bijvoorbeeld ook aan de standaard-app. Zo op de voorpagina van een krant staat altijd zo, pagina 8 kan je dit lezen.
Ja, dat doe ik
zo. Dan moet je gaan bladeren naar pagina 8. En in een gewoon gazet gaat dat redelijk gemakkelijk. Want dan neem je gewoon 4 bladeren vast. En je hebt pagina 8, maar op je iPad zit je dan aan het flikken of zo van onder met die previews. Dat stoort mij.
En je kunt bijvoorbeeld niet klikken op het artikel zelf.
Nee, dat lukt dus niet.
Het is gewoon een PDF.
Dus ja, dus dat lees verder op pagina 8. En ja, je hebt eigenlijk niet echt pagina's op je iPad. Dus ja, je moet al beginnen scrollen. Dus dat vind ik... Op die vlakken zouden ze nog het een en ander moeten gaan verbeteren. Maar ja, natuurlijk... Ik denk wel dat ze dat voor de prijs wat te drukken zullen doen. Hè, ja. De PDF-versie gewoon online smijten in een iPad-app. Dat zal waarschijnlijk veel sneller gebeurd zijn dan alles echt gaan custom programming gaan doen. Omdat als je daar binnen klikt, dan moet je daar terechtkomen en zo.
Dit is de Tech 45 podcast.
We gaan verder met de PlayStation Phone. Een gadget...
Ja, één magazine dat ik constant lees op mijn iPad. Dat is The Frontier Man. Dus zo de grenswachter eigenlijk. The Frontier Man. En dat is eigenlijk een boekje gemaakt door een club die zich heel veel bezighoudt met comic books, met graphic novels en zo. Dus met stripboekjes. En ik interesseer mij daar ook wel in. En die brengen elke week of twee weken brengen die een clubmagazine uit. En dat is, vroeger is dat uitgegroeid al tot een iets wat toch redelijk gekend was. En nu brengen die op de iPad altijd hun boekjes uit. En dat is gewoon volledig gratis. En die doen dat eigenlijk heel mooi, heel goed. En ik denk dat het gemaakt wordt door Netlash. Ik ben daar niet heel zeker van, maar die is daar toch vaak over bezig. En als je into comics bent, is dat denk ik het beste boekje dat je u kunt aanschaffen. Nu niet echt, maar dat je kunt lezen.
Heb je daar een URL van? Want ik ben aan het zoeken en ik vind het niet.
Nee, maar ik zal het in de chatbox zetten en dan in de show notes.
The Frontier Man.
The Frontier Man.
De PlayStation Phone. Engadget toonde vorige week een foto wat volgens hen de PlayStation Phone zou moeten zijn. Het ding ziet er niet bepaald indrukwekkend uit. Het lijkt eerder op een vrij generische smartphone waar men dan onderaan een gamecontroller heeft vastgeplakt. Volgens Engadget zal de PlayStation Phone draaien op Android 3.0 Gingerbread met een 1 GHz Qualcomm processor, 512 MB RAM. En het scherm zou tussen de 3,7 en 4,1 inch groot zijn. Er zou ook een eigen Sony Marketplace komen waar je dan games voor dit platform zult kunnen kopen. Het toestel zal uitgerust worden met een micro SD-slot en niet met een memory stick slot. Davy, wat denk je? PlayStation Phone iets voor je?
Voor mij alleszins niet, maar ik ken heel veel mensen die een PSP hebben. En ik zie dat nog wel gebeuren, dat kinderen die een PSP krijgen, dan dat ook maar als gsm moeten gebruiken. Als je dat toch kunt gebruiken. Maar ik zie eigenlijk niet in dat iemand zo'n gedrocht zou kopen, speciaal voor het telefoongedeelte.
Als ik dan dat ding zie en denk aan games en telefoneren, als ik op een smartphone begin te gamen, dan gaat de batterij er... Die gaat eraan na verloop van tijd. Hè? En als ik dan.
Ik denk dat je het perfect gaat kunnen vergelijken met een PSP.
Ja, maar als je PSP plat is, dat is geen probleem. Hè? Als je onderweg bent, goed, dan kun je geen spelletjes meer spelen. Maar als je PlayStation Phone plat gaat, kun je ook niet meer bellen, kun je niks meer doen. Hè?
Ja, maar ja, dan kun je een beetje paranoïde worden over alles wat je met je gsm doet. Hè? Dan moet je ook geen websites open doen. Hè?
Ja, nee, maar ja, als je aan het spelen bent, dan ben je ook al rap tijd vergeten bezig, hè.
Ja, dat is waar. En ook zo op de PSP, dat gaan dan waarschijnlijk echt zo games zijn. Zo niet Angry Birds voor 5 minuten, maar...
Nee, daarom dat ik...
Een half uur in de auto zetten op de achterbank en spelen.
Ja, dat vraag ik mij dus af, hè, wat je daar zegt. Want we hebben het over de PSP, maar dat ding draait op Android. Dus dat betekent dat al die oude PSP-games helemaal niet werken. Of ze moeten op de een of andere manier een dubbele modus in dat ding hebben zitten. Ik vind het maar een heel vreemd iets. Gaan ze Android inzetten als het gaming platform voor Sony dan? Ik zie dat niet gebeuren.
Dat zie ik ook niet gebeuren.
Ik zie eerder dat dit gewoon een telefoon is wat toevallig wat games, game controls heeft. Maar niet echt als een PSP opvolger, zeg maar. Ik zie dat, ja, de oude games kun je niet spelen. Er zit niet eens een memory stick slot in. Hoe krijg je die oude games erop? De PSP Go is volgens mij alleen maar download geweest. Maar het platform is totaal anders. Ik begrijp wat ze hiermee willen.
Ik begrijp wel dat Sony Ericsson dat wil gaan doen. Hè. Die hinken qua smartphones wel wat achterop. En waarom dus niet iets zo succesvol als het PlayStation-merk aan een telefoon koppelen? Hè? En dan kan het twee kanten uitgaan. Sommige gamers zeggen misschien van, kijk, nu heb ik een PSP en een mobiele telefoon in mijn zak, in elkaar. Maar langs de andere kant, hè, gamen op een smartphone is nooit het belangrijkste. Hè? Je koopt geen smartphone om spelletjes te spelen. Hè?
Nee.
Nee, spelletjes op een smartphone, dat is echt van, ik heb 5 minuten te doden. Ik ga even een spelletje spelen.
Casual game.
Luisteraars, me gaat dat misschien meer zijn van, ik ga even Twitter checken. Maar als je niet op Twitter zit, dan zou ik ook gewoon Angry Birds spelen of zo.
Ja, als je in de rij staat op het postkantoor bijvoorbeeld, of in de GB in Bilze, waar je altijd langer dan 10 minuten staat.
Foei.
Daar kun je wel Angry Birds uitspelen, hoor.
Ja, dat zal wel.
Stefan, PSP.
Ja, ik ben een beetje van dezelfde mening zoals velen hier. Ik zie dat niet echt... niet echt veel mee te gebeuren, maar natuurlijk mensen die al een PSP hebben, zoals mijn zoon, en binnenkort zal die een gsm moeten hebben, en dan denk ik wel dat het handig is om één toestel te hebben, en niet op de duur met 7 toestellen in je zak te zetten, waarmee dat dan toch niks doet. Dus op dat vlak denk ik wel dat bij jongere mensen wel wat potentieel heeft, zo'n PlayStation phone. Maar ik weet niet, natuurlijk niet hoe dat het gaan implementeren, inderdaad, had dat een Android-based phone zijn. Ja, dat weet ik natuurlijk niet.
Nu, aangezien er een eigen Sony Marketplace gaat komen, specifiek voor dit platform, gaan ze waarschijnlijk ook nieuwe spelletjes maken. Hè? Dus Angry Birds bijvoorbeeld, veronderstel ik niet dat daar onmiddellijk gaat inzitten. Hè? Ik denk dat ze gaan proberen hun developers die nu voor de PSP games maken, dat ze die gaan proberen te overhalen om nu ook games te gaan maken voor die PlayStation phone.
Ik vermoed dat ze eigenlijk een beetje schrik gekregen hebben toen ze bij Windows Phone 7 zagen dat die een Xbox Live daarin zat.
Ja, dat denk ik ook wel.
En dan zo, die hebben een telefoon. Oei, oei. Roept hier eens 3 ingenieurs samen, geeft die een bak bier en laat die maar eens een gsm ontwerpen. En dan krijg je deze.
En wat zetten we erop? Android. Dat is voor niks.
Ja, dat is toch gratis.
Zet dat er maar op. Ja, dat is de theorie van Davy. Het hangt natuurlijk af van de prijs, hè. Als dat ding, ik weet niet hoe duur gaat zijn. Wat kost een PSP op dit moment eigenlijk?
€250, geloof ik.
Ja dat zoiets.
Dan mag je misschien iets meer kosten dan dat, maar ook niet veel, hè.
Ja, dan moet er flink wat leuke games voor zijn dan.
Ja. Ik stel voor... Ah nee, we hadden nog iets over Hives, ja. Marco. Tenzij iemand nog iets kwijt wil over de PSP-phone.
De PSP kost €170.
Oh, dat. Een stuk goedkoper.
Dat hangt er vanaf welke in natuurlijk. Heb je een PSP?
Slim and Light 3000.
Ja, heb je een PSP Go? Dat is toch €250, dacht ik.
Die staat hier €180, maar het kan misschien dat op bol.com goede koper is. Dat kan.
Ah.
Marco, Hives.
Verder reclame.
Hives, ja. Afgelopen week is... hebben we volgens mij in de vorige aflevering besproken, is Hives in de mobiele telefonie gegaan. Ja, dat hebben we besproken. Dat zei, nou, en een paar dagen later werd bekend van... Hey, de Telegraafgroep, dat is een van de grootste...
uitgevers.
Uitgevers, juist, inderdaad. Van kranten. Onder andere de Telegraaf dus. En die hebben voor €40 miljoen hebben die Hives opgekocht. Die hebben dus in één klap hebben die iets van 9 miljoen... potentiële klanten erbij gekregen. En tevens ook meteen 9 miljoen potentiële mobiele klanten. Want uiteraard, Telegraaf koopt Hives. Hives heeft mobiele telefonie. Dus de telefonie zit nu ook onder de Telegraafgroep. In Nederland is dat redelijk groot in het nieuws geweest. Er is zelfs een speciale persconferentie op televisie geweest. En je ziet op Twitter nu reacties van... we gaan onze Hives gaan we sluiten... Want de Telegraaf heeft het overgenomen en dat is alleen maar vervelend. Want de Telegraaf kan dan met je gegevens weer van alles doen of nog meer reclame of van dat soort dingen.
Hebben ze eigenlijk gezegd wat de bedoeling was van die aankoop? Tijdens die persconferentie bijvoorbeeld?
Het is een strategische zet geweest volgens de Telegraaf. Ze willen zich nog meer gaan profileren op sociale media en... Ja, specifieke doelgroepen. Hives heeft zich vooral op Nederland gericht. Dus dat lag natuurlijk voor de hand dat zij... dat ze gewoon Hives zouden opkopen. Natuurlijk, de doelgroep... op Hives zitten vooral jonge mensen.
Dat zijn geen Telegraaflezers, denk ik, hè?
Nee. Dus ze hebben... Ja. Telegraaf is natuurlijk... een redelijk luchtige krant. Ik denk dat de meeste mensen... die de Telegraaf lezen... toch... ook in een bepaalde doelgroep vallen... wat ook wat rechts zal zijn en in een gedachtegang. Dus wat dat betreft klopt het allemaal wel. Want ze hebben ook geen stijl, hebben ze. Dat is een redelijk platgeslagen, redelijke rechtse site. Hives, ja, het zijn allemaal tieners, jonge twintigers. Ja, daar zit ook een hele hoop potentieel in natuurlijk. En ja, ik zie dat wel. Ja, dat vinden we wel een slimme zet.
Gaan ze iets specifiek doen? Gaat er een branding van de Telegraaf op komen te staan? Of gewoon...
Nee.
Nee, het blijft Hives zoals het is.
Ja.
Is het nog zo populair als het een paar jaar geleden was?
Het is nog steeds populair. Het is nog steeds booming. En als je de getallen mag geloven van Hives... Ja, groeit het nog elke maand met gigantische getallen. En is het nog groter dan Facebook in Nederland? Dat geloof ik dan aan zich wel, dat het groter is dan Facebook in Nederland. Maar of die groei niet af aan het vlakken is ondertussen, dat weet ik dus niet.
Net Pierre in de chatroom zegt, doelgericht adverteren gaan ze.
Ja, dat is natuurlijk een van de grote motivaties. Ik bedoel, het zijn hele specifieke doelgroepen waar je dus heel makkelijk bepaalde advertenties op kan richten.
Mm-hmm. Ik stel voor dat we gaan beginnen aan het kort nieuws, tenzij iemand nog groot nieuws heeft. Want er is heel wat kort nieuws natuurlijk. Stefan, heb jij kort nieuws trouwens?
Ik heb dat er nog snel bijgevoegd, ja.
Ah, perfect. Voilà. Dan ga ik eens even kijken wie ik laat beginnen. Weet je wat? Jij mag beginnen, Stefan.
Ik het dan nog?
Ja.
Wat een chance heb ik nu weer. Blijkbaar is er ondertussen op de top van de Mount Everest een wifi beschikbaar. Een of ander bedrijf heeft daar in Kathmandu, in Nepal, heeft daar via 3G-services een buis gemaakt daar op de basecamp van Mount Everest. En vanaf daaruit heb je nu wifi beschikbaar op de top van de Mount Everest. En voilà. Bij deze kunnen ze daar ook al gaan surfen zien.
Nu alleen nog naar Starbucks en de McDonald's, dat hebben we gered.
En te boven, ja. En dan had ik nog iets genoteerd, maar nu moet ik zelf al eens zoeken. Dan heb ik ook nog genoteerd dat blijkbaar de prijs van de Mac Mini wereldwijd verlaagd werd. De Mac Mini is ondertussen blijkbaar €100 goedkoper voor het goedkoopste model en zowat €150 voor het meer zuiver model. En dat kan interessant zijn inderdaad voor misschien kleinere bedrijven of KMO's die een goedkope Snow Leopard zuiver toestel willen aanschaffen.
Wat kost het instapmodel nu?
Als ik het mij goed herinner, dat was het goedkoopste. Kost nu €709 Mac Mini. En het duurste kost nu nog €999. En die kwam van €1150 of zo.
Ja, het gekke is dat ze dat niet in Amerika gedaan hebben. Hè? Dat zijn ze van de prijzen afgebleven. Maar die stonden daar misschien sowieso al wat lager.
Ja, misschien wel.
De Mac Mini vanaf €719 in de Belgische Apple Store.
Ah, ik had gelezen 700 en, ja, 709. Ja.
Op die €10 zal het nu ook wel niet aankomen.
Hè? Oh, nee, niet echt.
Nee. Ga verder.
And that's it.
Gaat hier nog iets van Oracle staan? Niet de moeite.
Ja, maar eigenlijk weet ik daar net iets te weinig over.
Oké. Okay.
Om daar een ganse historie af te steken. Ja. Ik weet dat Oracle een bepaald bedrijf overgekocht heeft die in e-commerce dus doet. ATG, dacht ik, was het. Of ATH, maar zelfs dat weet ik niet meer. ATG was het, ja.
Oké. Okay. Marco, ga verder.
Vorige week heeft, begin deze week eigenlijk, heeft Facebook drop.io opgekocht. Juist, inderdaad. Dat is eigenlijk nog niet eens zo'n probleem. Dat gebeurt, overnames. Alleen, ze hebben besloten om de stekker eruit te trekken. Oftewel, al je links wat je ooit op internet gezet hebt, wat naar Drop.io verwijzen, die werken niet meer binnenkort.
Even voor alle duidelijkheid, Drop.io was die dienst waarbij je bestanden kon uploaden. En dan had je een korte link en die kon je aan iedereen doorsturen. Zo was het, hè? Kon er een paswoord op zetten? Ja, oké.
Okay. Ja. Dus je kon drops maken, noemden ze dat. Mm-hmm. En daar kon je van alles op zetten. Zipfiles, video's, tekstbestanden, noem maar op. En ik heb het toch af en toe best veel gebruikt.
Ik denk dat iedereen...
Dropbox nog niet echt populair was.
Mm-hmm.
En het werkte heel goed. Maar ja,
is het al offline?
Al die links die zijn niks meer waard. Dat is het grote probleem. Gewoon het hele internet is gewoon kapot nu. Wat Drop.io betreft.
Ja, wat Drop.io betreft. Is het nu al offline?
Dus weer dat, wat blieft?
Is het nu al offline?
Nee, vanaf 15 december, meen ik.
Dus uw belangrijke dingen kunt u er nog afhalen.
Spullen te downloaden, ja. En ja, goed, dat betekent, je ziet maar weer dat je eigenlijk nooit op cloud services moet vertrouwen. Hè?
Nee.
En dan in sommige gevallen zou ik mij een tip van vorige week willen aanraden. Airdropper.com. Dankjewel, Davy.
Zou Facebook daar iets mee gaan doen? Of is het gewoon dat ze de makers van Dropio gekocht hebben?
Ja, ze willen vooral de mensen hebben. Dus ja. Ik geloof dat Zuckerberg heeft dat zelf gezegd. Wij kopen eigenlijk bedrijven op voor de mensen en niet zozeer voor het bedrijf. Dus waarschijnlijk...
Wel, dat is nog iets wat...
gewoon lekker voor Facebook dingetjes doen. En zien we van Dropio misschien nog ooit iets terug in de Facebook.
En die status-updates, hè? Links, ja. Foto's, video's en allerhande bestanden bijvoorbeeld.
Ja.
Wie weet. Uw tweede item.
Ja goed, Hives overgenomen hebben we gehad, hè. iOS 4.2 Goldmaster, die is sinds gisteren is die uit. Dus dat betekent dat de release eindelijk dichtbij is gekomen. Ik denk dat die volgende week of de week erop wel publiek gaat. Er zit nog een redelijke bug in. Het schijnt dat die mute-knop niet werkt.
Bij mij wel.
Okay. Ja, bij jou wel. Werkt het ook als je YouTube-filmpje draait? Want ik zie op fora zie ik van alles gepost dat die niet werkt. Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd. Dus,
ik zal YouTube opzetten.
Wat ik wel uitgeprobeerd heb is AirPlay naar mijn Apple TV. En printen via wireless. En dat werkt allemaal perfect. Dat is echt naadloos. Dus gewoon één knopje indrukken en huppakee, het gebeurt. Dus ik ben wel heel benieuwd.
Zitten er nog veranderingen in vergelijkbaar met de vorige versie?
Ja, volgens mij nuances. Die taskbar, als je helemaal naar links scrolt, waar dan die iPod-controls in zaten, die is uitgebreid met een helderheidsschuif en een volumeregelaar. Plus dan ook daar een AirPlay-knop.
Maar vooral kleine dingen?
Het zijn vooral kleine dingen, ja. Bugs en bugfixes.
Oké.
We gaan het even testen. Ah, nee.
Voilà. Aha. Het werkt niet.
Hij geeft wel in het kadertje geeft hem aan dat de mute opstaat. Maar hij mute niet.
Daarom is het een Goldmaster. En nog
bij
niet
deze Tech 45 gerickrolled.
Goed, Marco, ga verder. Want je hebt er nog op staan, zie ik.
Ja, ik heb er nog eentje. De Nederlandse overheid investeert 2,2 miljoen euro in Symbian. Vanuit Europa is er een initiatief gekomen en daar wordt totaal iets van 22 miljoen in Symbian geïnvesteerd. De Symbian Foundation krijgt dat geld en die gaan een embedded OS maken voor Europa. Ja, volgens mij is dit echt iets... ik denk dat we eventjes Symbian van de mobiele telefoons misschien... even moeten negeren, want dit lijkt erop dat het gewoon iets heel nieuws wordt, wat puur embedded ergens in toestellen komt. En dan niet zozeer een consumer apparaten. Maar het is wel heel vreemd. Ik bedoel, Symbian op sterven na dood in de mobiele markt, bij wijze van spreken. En er wordt in één keer 22 miljoen ingepompt. Dus, ja,
maar is van Nokia?
Het is van Nokia, ja.
En een Europees bedrijf, hè?
Oh, en België draagt 720.000 euro. Kijk, dat zijn andere getallen.
Dat is toch nog veel geld hoor, voor zoiets. Maar het zal inderdaad iets...
beslist?
Wat zeg je, Davy?
En wie heeft dat beslist?
Ja. Het zal waarschijnlijk inderdaad iets embedded worden. We gaan zien. Davy, jij mag verder gaan.
Ik heb er eentje.
Eén maar.
Dat is een stoel. Binnenkort komt Chrome OS eindelijk te goed uit. Waarschijnlijk vooral op smartbooks en netbooks. En eind november komen de eerste smartbooks al op de markt. Eerder werd al gerucht dat Inventec, nog nooit van gehoord, met een netbook op de markt ging komen met Chrome OS. Groot nieuws. En kort daarna kwam het nieuws uit dat ook Acer en Hewlett-Packard, dat zijn dan ook weer wel grotere namen voor crappy laptops, dat die een Chrome OS netboek op de markt gaan brengen. Nu, ik ben eigenlijk redelijk lovend over wat ik tot nu toe al gezien heb van Chrome OS, dus voor mij is dit groot nieuws. En vandaag werd bekendgemaakt dat die netboek van Inventec, dat die een Google-branded netboek zou worden. Een beetje zoals de Nexus One.
By Google staat er op de achterkant dan op.
Maar dan van Google. Hij zou ook niet in de winkels liggen, maar dus waarschijnlijk weer alleen via de website te bestellen. Daar heb ik dan weer wel mijn vragen bij, want bij de Nexus One is duidelijk gebleken dat daar niet de manier was om te werk te gaan.
Maar komt hij dan echt van Google zelf?
Ja, ja zo, ja.
Want ik meestal betekent dat als er op de achterkant staat with Google, dat is, dan heeft de maker van dat toestel heeft een speciale overeenkomst met Google afgesloten.
Ja, maar dus de Google Nexus One...
Ja, die natuurlijk niet, nee.
Ook gemaakt door HTC, maar dat was toch geen HTC Nexus One?
Nee.
Dus dit wordt zo gelijk de Nexus One, wordt dat de Netbook One.
Ja, oké.
Okay. Of zoiets.
Goed. Maar één item. Goed, dan ga ik verder. In de chatroom zegt Gert de Bra dat de mute-knop blijkbaar alleen werkt op de iPad voor binnenkomende gesprekken, dus niet voor YouTube en dergelijke.
En daar hebben ze dan die rotatieknop voor weggedaan. Hè? Dat is nu een knop die gebruik ik 20 keer op een dag. Echt, je jobs, als ik hem vast krijg, hij zal er niet goed van zijn.
Mijn kort nieuws. Het dashboard voor de Xbox 360 die heeft vandaag een update gekregen. Met deze update krijgt de 360 onder andere support voor de Kinect Motion Controller die binnen enkele weken uitkomt en ik al besteld heb. Een tijd geleden sloot... Sorry, zeg maar Marco.
Heb je die trailer gezien van Sonic Free Riders?
Nee, ik heb wel gezien dat ze me gepost hebben op Twitter. Vertel ons even waarom.
Die is geweldig. Dit is dus Sonic... Ja, Sonic kennen we allemaal, hè, van Sega. En dat is een nieuwe game voor de Xbox 360 en de Kinect. En ze hebben een trailer neergezet waarin ze gewoon het spel laten zien natuurlijk. Maar ook hoe je, een beetje overdreven natuurlijk, een beetje filmisch opgezet. Maar hoe je het speelt, dus hoe de mensen moeten springen, duiken en dat soort dingen. Het is echt gewoon, dit is een van de redenen waarom ik dus nu een Xbox 360 en een Kinect wil kopen. Want het is
weet je dat nu echt? Gaat je daar wel in voor dat kunnen spelen?
Ja, niet alleen voor dit, maar gewoon, nee, Kinect. Ik vind, dat met die Wii vond ik al wel cool, hè, met die Wiimote en zo. Maar dat is dan toch net niet helemaal 100%. Want je kan ook gewoon lekker op je reet zitten en een beetje dat ding zitten te sjouwen. Maar dit is wel gewoon super. Het is echt, lijkt me hilarisch, ook als je met een groep mensen bent.
Ja. Oudjaarsavond wordt hier Kinect-avond trouwens. Met de Kinect spelen. Een tijd geleden sloot Yahoo GeoCities af. Daarmee werden heel wat websites met fantastische animated GIFs voorgoed onbereikbaar. Maar dat was natuurlijk zonder het archive-team gerekend. Ze zijn vorig jaar reeds begonnen om een groot deel van het GeoCities websites te archiveren. En dat archief is nu beschikbaar via BitTorrent. Nu, die torrent vlot even binnenhalen, dat is waarschijnlijk niet haalbaar. De download van het archief is zo'n 641 gigabyte groot. Als iemand zich geroepen voelt...
Ik dacht dat het veel meer was. Ik dacht dat het bijna een terabyte was.
Nee, het is 641 gigabyte. Ik heb hem... deze mooie, ja, of hij moest...
Heb je hem al gedownload?
Nee. Dan kan ik een heel jaar niet meer surfen.
Het zou eigenlijk wel geweldig zijn om nu zo van die externe harde schijven gewoon te verkopen met dat archief op. Hè.
Daar staat nog ergens een website van mij op. Mijn allereerste.
Bij mij een stuk of 10.
En je hebt die tijdig afgehaald? Nee.
Ik ben daar niks meer mee.
Als, ja.
Waarschijnlijk, daar zijn er zo 8 bij met draaiende plaatjes met under construction op.
Raf zegt 600 gigabyte is goed te doen hoor. Niet met mijn Telenet abonnement hoor.
Ja.
Marco, voor u moet dat geen probleem zijn hè?
Nee, inderdaad. Ik kan hem zo aanzetten en ik denk dat hij... 600 gig, ik denk dat hij dan... Ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik download 120 megabit. Ja, weet ik niet. Dan moet ik rekenen, dan ben ik, dat is me te laat voor vanavond. Ja, maar Het zal best rap gaan.
Mijn laatste item. Na Twitter voor iPhone is nu ook Twitter voor Windows Phone beschikbaar. De officiële Twitter client voor Windows Phone 7 toestellen. Qua functionaliteit vergelijkbaar met Twitter voor iPhone. Enige verschil zijn de zogenoemde pivots. Dat is een onderdeel van Windows Phone 7. Waarmee je met een swipe-beweging eenvoudig kunt wisselen tussen uw timeline, uw mentions en uw direct messages. En de interface ziet er ook echt heel Windows 7 uit. Mooi wel.
Ziet er mooi uit, ja.
Plat, maar ik vind hem wel heel mooi.
Dit is de Tech 45 podcast.
Goh, 45 minuten. Ideaal om te beginnen aan de tips. Kunnen we nou, ruim de tijd voor?
Kunnen we nog even een correctie op vorige keer doen?
Mm-hmm. Zeker.
We hadden het onderwerp over de Sony stop met de Walkman. En we hebben dan gezegd, ja, die stoppen er helemaal mee. Maar dat blijkt niet waar te zijn. Die gaan, in China gaat de fabricage gewoon door.
Er is nog hoop voor Davies cassettes.
Er is nog hoop. Nu moet je alleen nog cassettebandjes vinden.
Morgen is opletten als ik in Hassel ben. Of die nog liggen in de Mediamarkt.
Ja.
Mediamarkt?
Nee? Al gezien?
Ik denk nou wel.
Ja, ik ga morgen kijken. Tips. Stefan mag opnieuw beginnen.
Allee, jongen. ik...
en toen was het stil.
Nee. Ah, ja, ik dacht dat...
je mag beginnen. Ik heb het gezegd.
Ik heb nu eens een tip voor de fotografen onder ons. En vooral die mensen die dan bijvoorbeeld Aperture gebruiken voor een digitale fotobibliotheek. En dat is namelijk de website apertureexpert.com, waar dat je allerhande tips en tutorials en weet ik niet wat nog allemaal kunt vinden rond het gebruik van Aperture van Apple.
Apertureexpert.com.
Expert.
Expert, daarom.
Ja. Aperture Expert.
Oké. Dat was het blijkbaar.
Ja.
Marco Frisse.
Ik heb er twee. De eerste is Choo Choo Rocket. Is een Dreamcast puzzelspelletje. Dat is nu eindelijk uit voor de iPhone en ook voor de iPad. Helaas niet één applicatie voor beide, maar het zijn twee losse applicaties met een... ja, toch een redelijk forse prijs. De iPad-versie kost iets van 6 euro en de iPhone-versie 3 of 4 euro. Maar het is wel een super verslavend en erg leuk spelletje.
6 euro is een forse prijs.
Ja.
Van de man die vrijdag 5 euro voor zijn pint gaat betalen.
Dat is waar.
Nee, we zijn eigenlijk verwend op dat gebied, hè?
Er zijn gewoon een aantal mensen
ja, maar ik denk ook zo, na verloop van tijd denkt iedereen zo.
Denk je?
Ja, 79 cent. Dat is te doen, maar kom niet af met 5 euro. Hè.
Ja, als het echt iets toevoegt, dan ben ik best bereid om zoiets te betalen. Hoor. Ja. Want ik heb nog een tip. Poplet.com. Dat is een oorspronkelijk een site, wat nog een private beta is. Dus je kan ik heb zelf ook nog geen account. Ik heb het wel aangevraagd, maar ik heb nog geen account gekregen. Waarop je dus eigenlijk een soort... je kan er foto's op zetten. Je kan eigenlijk ideeën kwijt. Een beetje mindmap-achtig iets is het. Je kan dat dus mooi ook in een grafiek zetten. En fotootjes, teksten, links, noem maar op. Dan kun je erop kwijt. Er is ook een iPad-applicatie voor. Poplet. Obvious. Die kost 7 euro. Er is trouwens ook een gratis versie van. Dus wat dat betreft heeft iedereen de keuze. En daar kun je dus lokaal op je iPad kun je daar die dingen maken. Het werkt heel intuïtief. Ik heb gewoon een collega heb ik gewoon dat ding onder zijn neus geschoven en gezegd van doe maar eens iets. En ik kon er eigenlijk meteen mee aan de slag. De bedoeling is dat die website ook uiteindelijk een soort Dropbox voor Poplet gaat worden. Waardoor je dus ook kan synchroniseren. Er zou ook Flickr zou je ook kunnen gaan toevoegen aan Google Reader dingen. Dus het wordt een beetje een verzamelbak van allerlei dingen. Wat je dan in een mooie mindmap-achtige grafiek kan weergeven. Het ziet er best leuk uit.
URL?
Poplet.com. Poplet.com.
Goed. Davy?
Mijn tip voor deze week is VU.com. De letter V en dan U, jij in het Engels.com. Smijt daar ook maar ineens /dirtyjos achter. dan heeft u mijn account. Wanneer je gewoon naar view.com gaat, dan ziet je 6 webcam mensen die daar zo een beetje niks zitten te doen. Dat is een opgenomen beeld van mensen die niks zitten te doen. En onder die hun hoofd staat talk to Christopher of talk to D.A. Wallach. Je kunt daar dan op klikken en dan lijkt alsof je zo gaat praten met mensen die eigenlijk niks te doen hebben. Daar staat bijvoorbeeld ook Bobby Thomas tussen. Zij komt heel vaak op de Today Show op NBC en is eigenlijk heel gekend in Amerika. Dus je hebt zo het gevoel van, ik kan die belangrijke mensen iets vragen. Je klikt daarop, je gaat naar een pagina en daar staan dan een aantal vragen die gesteld zijn aan die mensen die zij beantwoord hebben met een video. Nu, je kunt onder het videovenstertje kunt je een vraag stellen aan die persoon. Die persoon is begrijpelijkerwijze op dat moment niet bezig met achter zijn webcam te zitten. Wanneer je een vraag ingeeft, bijvoorbeeld bij America's Test Kitchen is er een vraag over organische melk. Wanneer jij nu een nieuwe vraag stelt over organische melk, gaat de website herkennen dat die vraag misschien al ooit gesteld geweest is. En dan zal u die dat antwoord geven. Precies alsof je in real time met een celebrity aan het babbelen bent. Nu, je kunt naar view.com/dirtyjos gaan. Ik heb nog zo geen filmpje waar ik niks aan het doen ben. Maar daar kun je mij vragen stellen en ik zal antwoorden met een filmpje.
Oké. Okay.
En dan kun je een keer babbelen met de Jos.
Wie wordt de eerste?
Dat vraag ik mij ook af.
view.com/dirtyjos.
Ja.
Nog een tip?
Nee, eentje.
Eentje, amai. Ik heb er 2, mag dat? Ik heb vorige week al geen gehad.
Oké. Okay.
Nu, we weten ondertussen dat Apple het niet echt meer begrepen heeft op Flash. 2 weken geleden tijdens de presentatie van de nieuwe MacBook Air werd dat opnieuw duidelijk. Nu, je kunt Apple een handje helpen door gebruik te maken van de YouTube 5 extensie voor Safari. Met deze extensie worden alle YouTube video's geconverteerd naar HTML5, zodat je zelfs op je Mac geen Flash meer hoeft te installeren. Ook mooi meegenomen is hierbij is dat de CPU van uw Mac niet meer zo hard getaxeerd wordt. En dat de in-video reclames, die ik ontzettend vervelend vind, vooral als je YouTube-filmpjes toont tijdens een les, dat die dan ook niet meer zichtbaar zijn. De URL zet ik in de show notes, want is redelijk lang. Mijn tweede tip. De mannen van 37signals.com, bekend van Campfire en Highrise en Backpack, die zijn tegenwoordig heel actief op de iPad en die komen nu met een hele eenvoudige webapplicatie voor die iPad Chalk, te vinden via chalk.37signals.com. De naam zegt het zelf, Chalk is een virtueel krijtbord om bijvoorbeeld heel snel wat ideeën te schetsen. Het lijkt een beetje op hun native iPad-applicatie Draft, maar dit is echt gemaakt als een probeersel. Ziet er heel leuk uit en alweer een reden om een iPad te kopen.
Ja, werkt ook best goed. Ik heb het uitgeprobeerd. En het werkt heel simpel. Het is echt een heel simpele website. Ik kan niet zeggen applicatie, maar een heel simpele website. Maar het voegt wel leuke dingen toe. Je kan er echt, alsof het op een krijtbord is, kun je dingen aantekeningen maken of tekeningen maken. En die sla je ook heel simpel weer op je iPad. Dus ja, het is heel leuk. Ik heb hem trouwens op de Android geprobeerd. Ik denk van, ja, het is HTML5, dus dat zal wel werken. Ja, mooi niet dus. Ik krijg mooi een window te staan van, mm-hmm. Ja, sorry, deze applicatie werkt alleen maar op de iPad.
Eigenlijk vreemd, hè, want zou ook op Android moeten werken. Hè? Nu, ik vind het wel fijn dat...
Dat ze gewoon een detectie hebben, gewoon client is, dan...
Ik vind het wel fijn dat het een webapplicatie is, want daar wordt er niet zo heel veel van gemaakt voor de iPad, hè, vergis ik mij. Ja.
Nee, klopt. Het is eigenlijk wel jammer, want het is ook een webapplicatie wat je gewoon zonder internet kan draaien. Dus je moet hem 1 keer moet je hem laden en dan sla je hem op als desktop-icoontje, zeg maar. En dan kun je hem volgende keer gewoon openen, ondanks dat je geen internetconnectie hebt bijvoorbeeld. Dan werkt die lokaal gewoon.
Mm-hmm.
En dat is gewoon, ja, dat is echt eigenlijk zoals Steve Jobs het in de eerste instantie helemaal in gedachten had.
Ja, voordat er native applicaties waren.
Ja.
Voilà, we zijn netjes onder het uur gebleven. Stefan, waar kunnen we u vinden?
Op Twitter Stefan Lesage en website deviap.be.
Marco?
mfrissen op Twitter en mf72.eu op internet.
Wat is er eigenlijk gebeurd met al die andere URL's van u?
Die bestaan nog steeds, hoor.
Ah, maar M72, dat wordt hem.
MF72, dat wordt hem. Nee. MarcoF.net bestaat nog steeds, maar die is puur een doorlink naar mf72.eu.
Oké. Okay. Davy?
Mij kunt je vinden op dbuntings.be, op Twitter op als @dirtyjos en op view.com/dirtyjos.
Goed, ik ben op Twitter Maarten Hendricks met KX. Doe zoals Peter Boots en laat ons een beoordeling achter in iTunes. Fan worden op onze Facebookpagina, dat kan ook. Daarvoor moet je op Facebook even zoeken naar Tech45. Reacties op deze aflevering via onze site tech45.eu. Op Twitter zijn we te volgen als Tech45cast. Onderwerpen voor de volgende opnamen kan je taggen met tech45 op delicious.com. Dit was de 32e. Bedankt aan iedereen in de chatroom. De volgende Tech45 wordt volgende week dinsdag 9 november opgenomen vanaf 22 uur. Wij zijn vrijdag te vinden in de Irish pub Mullens in Maastricht. En we wensen onze Jan heel veel succes met een dag offline te blijven. Ik zeg 2 pinten dat hem dat nooit haalt.
Hij is al terug online.
Ja, maar het begint morgen pas, hè. Dat is pas na 12 uur, hè. Voilà, tot volgende week. Nu hebben we toch heel weinig Apple vernoemd, hè.